Goedemorgen. We gaan Gods woord nu lezen met elkaar. En we doen dat vanmorgen in het boek Openbaringen. Dat is niet zo moeilijk te vinden, want het is helemaal achteraan. Openbaringen. En we willen ons vanmorgen laten bepalen bij wat er staat in hoofdstuk 20. Openbaring hoofdstuk 20. En we lezen daar de versen 1 tot en met 10. Dus Openbaring 20. Daar staat boven het duizendjarig rijk. En alle gebeurtenissen die voorafgegaan zijn, we zullen het daar straks ook nog over hebben, lezen we: en ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. Ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Want over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hem tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de lege plaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen nu stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor de ontmoeting met u en met elkaar. Heere, we danken u dat u naar uw belofte in ons midden bent. Dat u het contact met ons wilt, dat u het gesprek met ons wilt. Maar ook dat u ons wilt informeren over uw eeuwigheidsplannen. En we danken u voor de leiding van uw Heilige Geest, die ons behulpzaam is in het ontdekken van uw plannen, die ons behulpzaam is in het begrijpen en verstaan van uw woord, zodat het een plek krijgt in ons leven en, wat belangrijker is, ook een plek krijgt daar waar ons leven zich afspeelt, in de wereld om ons heen. We danken u voor de ontmoeting met elkaar en voor onze verbondenheid in de Heer Jezus Christus en onze gezamenlijke toekomst. Daarover mogen we ons verheugen en verblijden. Dat wilden we ook doen in het zingen van de liederen en ook in het verdere van deze dienst. Heer, we danken u dat we met elkaar mogen delen in dat wat u ons geeft. En onze gedachten gaan ook uit naar hen die wel met ons hadden willen opgaan, maar niet kunnen, omdat ze ziek zijn, omdat ze te oud zijn geworden. Heren, we danken u voor de mogelijkheden van de techniek en dat het dan toch hen mogelijk is om de dienst mee te maken, te beluisteren, de gemeenschap der heiligen inderdaad ook te ervaren. We bidden, Heer, voor troost, bemoediging, kracht voor allen die het moeilijk hebben naar lichaam en ziel. Want Heren, we weten van heel veel nood in deze wereld, van heel veel nood in deze tijd. En ook dat, die nood gaat ook aan uw kinderen niet voorbij. Maar we danken u, Heer, dat we een hoopvolle toekomst hebben. En dat door alle onregelmatigheden heen en alle onrust heen en alle heftigheid heen, er straks een plek zal zijn waar we mogen rusten aan uw hart. Heer, we bidden voor uw volk Israël. De spanningen nemen weer toe. We horen ervan. En Heer, het verrast ons ook niet, want we weten dat het zo moet gaan. Uw woord zegt het immers. Maar we bidden voor uw oude verbondsvolk, omdat u een eeuwigheidsplan met hen hebt gesloten. En u komt nooit op uw plannen, u komt nooit op uw beloften terug. En we mogen bidden, Heere, voor de vrede van Jeruzalem. Dat wil zeggen dat u gekomen bent en uw heerschappij gevestigd is en wordt, zodat die vrede inderdaad ook voor de volkeren dan aanwezig ook ervaren zal worden. We bidden, Heer, ook voor de nood van deze wereld. We weten en we horen vandaag dat velen stilstaan bij de gebeurtenis met de Twin Towers. Maar Heer, tegelijkertijd weten we ook dat na die datum er heel veel in deze wereld heeft plaatsgevonden aan allerlei rampen. Dat de nood groeit, dat de honger en de dorst toeneemt. Enzovoort, enzovoort. Kortom, ook de spanningen nemen toe, de dreigingen nemen toe. Mensen voelen zich in toenemende mate onveilig in deze wereld, in dit leven. En Heer, in alle vrijmoedigheid willen we maar gewoon tegen u zeggen, het wordt tijd dat u komt. Het wordt tijd dat u komt. In het besef, Heer, dat we nog een weg hebben te gaan, maar we danken u dat u komen gaat. En daar loven en prijzen we uw heilige naam voor. Heer, we bidden voor dit samen zijn. We bidden voor alle kerken wereldwijd. En Heer, ons gebed is en onze hoop is dat het woord rechtgesneden zal worden. Dat we ons niet zullen verliezen in allerlei theologische hoogstandjes, maar eenvoudig weg willen luisteren naar wat u door uw geest en door uw woord tot ons te zeggen hebt. Dat ons en anderen dat mag bemoedigen en ook de hoop op de toekomst mag versterken. Heren, dat bidden we zo van u in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu met elkaar van Johan de Heer 889. En ik stel voor dat we dan ook onze inzameling zullen hebben. Er zijn twee collecten, heb ik begrepen. Dan weet u dat. Dan kunt u dus nu alvast de verdeling laten plaatsvinden. Niet waar? En onder het mooie voorspel van een lied dat door onze muzikanten wordt uitgezocht, uiteraard, wordt de inzameling gehouden. ...889 zingen we dan aansluitend. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Nels, dan zie je het niet zo goed, hè? Ik wil met u nadenken over het gelezen gedeelte met als onderwerp het hoe, wat en waarom van het 1000-jarig vrederijk. In mijn persoonlijke studie rond de eindtijd en de wederkomst van de Heer Jezus heb ik mij de vraag gesteld naar het waarom van de wederkomst. En daar zijn volgens het woord van God diverse antwoorden op mogelijk. Onder andere de volmaking van de gelovigen, de afrekening met de antichrist, de bekering van Israël, maar ook de vestiging van het 1000-jarig vrederijk. En we kunnen de gang van zaken rond dit vrederijk niet loszien van het totaal van openbaringen. Dit vrederijk is een onderdeel, maar wel een heel belangrijk onderdeel van de beschrijving van de eindtijd. Wel nu, Openbaringen 4 toont ons in één overzicht hoe het zal zijn als Gods doel met de wereld zal zijn verwezenlijkt. Een nieuwe mensheid in een geheel verloste en herschapen wereld waar God eeuwig wordt gediend en verheerlijkt. Dit is Gods plan sedert de zondeval. Maar wie zorgt er nou voor dat dit plan tot stand komt? Wel nu, Openbaringen 5 geeft antwoord. Het lam wordt waardig bevonden om de boekrol met de 7 zegels te nemen en die zegels te openen. En vanaf hoofdstuk 6 horen we dan ook van het ene gericht na het andere, opklimmend in heftigheid. En dan maak ik een sprong. In Openbaringen 18 en 19 vinden we een chronologische volgorde in de gebeurtenissen die daar plaatsvinden. En belangwekkend, als tussenopmerking, belangwekkend voor die gebeurtenissen die we daar zien, is een tekst uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Ik citeer: de wetteloze zal gedood worden door de adem van zijn mond en machteloos gemaakt worden door de verschijning van de Christus als hij komt. Een komst, met nadruk zeg ik dat, die openbaar is. Een komst die gezien zal worden. We hebben te maken met de volgende gebeurtenissen. Ten eerste het oordeel over en de val van Babylon. Het machtscentrum van de antichrist wordt als eerste vernietigd. Als tweede, het beest en de profeet worden verslagen bij Harmageddon. En het leger wordt gedood, zo lezen we, door het zwaard uit zijn mond. Het zwaard uit de mond van Jezus. Met andere woorden, er komt geen mensenhand aan te pas. Het zwaard is het gesproken woord van God. Het gesproken woord rekent dus af met dit grote leger. En de antichrist en de profeet worden gevangen genomen en geworpen in de poel van vuur en zwavel. Zo kunnen we lezen in Openbaringen 19, de versen 19 tot 21. En dan vervolgens, als derde gebeurtenis, lezen we: de Satan wordt geketend. We lezen dat in Openbaringen 20. En daarbij moet ik de volgende opmerking maken. Dat ketenen, dat binden is niet fysiek, want Satan is geest. Satan is geest. Dus we hebben te maken met een geestelijke binding. We hebben hier te maken met de macht van God die zeg maar de activiteiten van Satan aan banden legt. Een binding, zo lezen we, die voor 1000 jaar is. En dan lezen we van de aanvang van het 1000-jarig vrederijk. Ja, een onderwerp van heel veel discussie. En een onderwerp ook van heel veel gespeculeer. Wel, ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt, zo zou je kunnen denken. Ik ga geen dingen zeggen die er niet staan. Het lijkt mij dat u daar recht op hebt. Dat je als dienaar van het woord gewoon zegt wat er staat. En niet meer dan dat. Ik ga het woord van God dus volgen zoals het er staat. In het besef, want we moeten maar gewoon alle hoogmoedigheid afleggen. In het besef, samen met Paulus zoals hij dat uitspreekt in 1 Korinthe 13 vers 9. Onvolkomen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. Maar nochtans geloof ik dat de Heilige Geest ons wil leiden in het onderzoek van het woord en het doorgeven daarvan. Ja, met alle respect overigens voor gereformeerden. Volgens de gereformeerde leer moet na de strijd van Armageddon meteen het laatste oordeel voor de grote witte troon gebeuren. Maar dat betekent dus simpelweg, als u een Bijbel hebt, en die heeft u natuurlijk, want ik bedoel, als christen heb je een Bijbel. Ja? Ik bedoel, wat is een timmerman zonder zijn gereedschap, niet waar? U heeft een Bijbel en u kunt mij dus op dit punt ook controleren. Maar deze opvatting betekent dat je dus vanuit Openbaringen 19 vers 21 in één keer doorgaat naar hoofdstuk 20 vers 11. En gemakshalve maar gewoon vergeet wat ertussen staat. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Want wie is degene die de openbaring aan Johannes geeft? Wie is dat? Dat is Jezus zelf. Jezus zelf heeft aan Johannes geopenbaard, laten zien en horen wat hij moet doorgeven. En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij heeft na Openbaringen 19 vers 21 en voordat we bij 20:11 komen, daar twee gebeurtenissen nog tussen gezet. Twee gebeurtenissen. Het 1000-jarig vrederijk en het tijdelijk loslaten en de veroordeling van Satan. En dan vraag ik u in alle eenvoud, waarom zou de volgorde niet zijn zoals hier in de Bijbel staat? Met welk recht, overigens, brengen wij hier een andere volgorde aan? Met welk recht? Het eenvoudig volgen van de schrift, zonder allerlei theologische hoogstandjes, leert ons dat het vrederijk wordt gesticht na de wederkomst van Jezus. En dat die periode voorafgaat aan het eindoordeel, na het loslaten van Satan en de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de eenvoudige conclusie. En ik noem dat simpelweg een eenvoudige conclusie, niet om God ook op welke manier dan ook iets tekort te doen, maar ik zeg dat hierom. Ik houd namelijk rekening met het feit dat de openbaring door Jezus aan Johannes gegeven, niet bedoeld was voor theologisch hoogbegaafde geleerden. Openbaring is gegeven aan gewone mensen. Nou, ik neem aan dat wij ons allemaal rekenen tot gewone mensen, dus dat is heel prettig. Dus dat woord is tot ons gericht aan gewone mensen, mensen zoals we die tegenkomen in de 7 gemeenten waaraan de afzonderlijke brieven, maar ook dit woord, wordt gericht. Niet
aan de theologische hogescholen of faculteiten. Gewoon tot ons. En dus lees het dan ook maar gewoon zoals het er staat. Toch? Want als je de hooggeleerde heren met dit woord aan de gang laat gaan, dan snap je er daarna in ieder geval helemaal niks meer van. De Bijbel laat ons weten dat Jezus terugkomt. Ik heb daar al eerder over gesproken, Handelingen 1 vers 11, deze Jezus. En Zacharias bevestigt dit. Die bevestigt dat zijn komst zal plaatsvinden op de Olijfberg, daar waar hij ook vertrokken is, volgens Handelingen. En hierop volgt dan, zoals we al noemden, de confrontatie met de antichrist en de valse profeet. Ze worden levend geworpen in de poel van vuur en daarna de confrontatie met Satan zelf. En ik moet u zeggen, het begin van de kerkgeschiedenis ging ook uit van de komst van dit duizendjarig vrederijk, zoals ik daar net heb weergegeven en ook zo beschreven staat in Gods woord. Maar ja, als er nou eens geen mensen waren. Ja, maar ja, die zijn er. Ja, dan hebben we dus mee te maken, dat is niet anders. Weet u, toen kwam er een bisschop van Hippo. Hippo ligt in Tunesië, dan weet u dat ook. En deze bisschop van Hippo, die kennen wij allemaal onder de naam Augustinus. Toen kwam Augustinus. En deze Augustinus, die werd zo beïnvloed door het Griekse denken, en heeft daar vervolgens ook de kerkgeschiedenis mee beïnvloed, dat leidde tot het vergeestelijken, hè, dus het is niet werkelijk gebeurd en het zal ook niet werkelijk gebeuren, vergeestelijken van veel gedachten in de schrift, waaronder ook de wederkomst en het duizendjarig vrederijk. En als gevolg van deze gedachtegang vonden velen dat hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20 maar omgekeerd moesten worden. Met andere woorden, Jezus komt pas na het vrederijk. Ja. En men redeneert vanaf dat moment, het vrederijk, dat is dus nu en ligt achter ons. En het wordt, dat vrederijk wordt nu gezien als het tijdperk van de kerk. Nou, dat duurt inmiddels al 2000 jaar, dat wordt lastig. En de binding van Satan, blijkt uit het feit dat hij de verkondiging en voortgang van het evangelie niet kan tegenhouden. Ja, je moet toch wat bedenken, toch? Volgens de schrift komt het vrederijk pas na de gerichten en de oordelen, zoals genoemd in hoofdstuk 6 en volgens. Oordelen en gerichten die we tot op de huidige dag nog niet hebben gezien. Ze komen er wel aan. En ook de antichrist is er nog niet. Bovendien, als Satan sedert die tijd, dus al vanaf de eerste Pinksterdag gebonden is, ja, dan vraag ik u in gemoede, waarom ziet de wereld er dan uit zoals we die vandaag zien? Je kunt dit toch onmogelijk een tijd van vrede noemen? Velen staan vandaag stil bij de gebeurtenis van 10 september 91. De gebeurtenis met de Twin Towers. Verschrikkelijke zaak, daar doen we niks aan af. Verschrikkelijke zaak. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat we ook vanaf dat moment tot op vandaag een toename zien in de nood. De nood in deze wereld wordt groter en groter. En ook onze wijze heren die leiding moeten geven aan deze wereld, die zijn het ene gat met het andere aan het dichten. Die weten het ook niet meer. De gebeurtenissen van nood en van moeite stapelen zich op. Gebeurtenissen met de natuur, zowel in aantal als intensiteit, zien we dus daar een toename. Anders gezegd, onze tijd ontwikkelt zich naar die eindgerichten toe. Hoezo Satan gebonden? Anderen laten het vrederijk samenvallen met het eeuwige koninkrijk van God. Maar ja, waar plaatsen we dan het loslaten van Satan? Want als het koninkrijk van God eenmaal een feit is geworden, dat hebben we gelezen, dan is Satan al geworpen in die poel van vuur en zwavel waar die andere twee ook zitten. Dan kan hij toch niet meer losgelaten worden om dan het plan van God nog eens te gaan dwarsbomen? Geen denken aan. Uiteraard kwam er ook een tegenreactie op deze verschuivingen in denken. Onder andere de heer Darby, die de leer van de bedelingen introduceerde. Die onze evangelische omgeving dus lange tijd en tot nu toe heeft beïnvloed. En de laat die heeft dus zeven bedelingen gemaakt. Heeft het woord van God gewoon in zeven stukken gehakt. En de zevende, dat is het duizendjarig vrederijk. En hij zegt van, en daar ben ik het met hem eens. Jezus zal regeren in Jeruzalem. Een waarheid als een koe. Jezus zal regeren in Jeruzalem. Maar hij zegt er ook bij, de christenen blijven in de hemel. De leer van Darby die luidt, Israël voor de Joden en de hemel voor de gemeente. Zo, dan hebben we de zaak mooi verdeeld. Ja, die kunnen ook geen ruzie met elkaar maken en zo. Maar ik blijf gewoon zeggen nu, als je eenvoudig leest wat er staat, moet je tot de conclusie komen dat je wel de meest vreemde hoogstandjes moet uithalen om aan al deze opvattingen vast te houden. En dat je tal van schriftgedeelten die iets anders zeggen dan maar moet negeren of vergeestelijken. We laten Gods woord zeggen wat het zegt. Openbaring leert ons dat Jezus Christus op een ongekende manier zal regeren op aarde naar zijn wederkomst. In Openbaring 11 vers 15 lezen we al dat het koningschap over de wereld is gekomen. En dat zijn regeringscentrum Jeruzalem zal zijn. En dat die feitelijke regering zal uitgevoerd worden op deze aarde. Op deze aarde. Eindelijk is dan na alle belemmeringen, al vanaf Abraham, door menselijk handelen en ongehoorzaamheid, de steeds maar weer uitgestelde en verwachte komst van de Christusregering, het Vrederijk, gekomen. Als overgang naar wat we dan noemen de theocratie, oftewel de eeuwige Godsregering, het Koninkrijk. En hoe belangrijk dit vrederijk is, blijkt ook hieruit. Het vrederijk, de Christusregering, is ook de vervulling van de belofte aan Israël. En God komt nooit terug op een belofte. We kunnen dat lezen in Jesaja. We kunnen dat lezen in Matteüs. De periode van Harmageddon. De tussenstrijd. En de laatste strijd waarvan we gelezen hebben, Gog en Magog, deze periode, is ook de tijd van de bekering van Israël. En hoe zal die wereld er nou uitzien tijdens de regering van Jezus? Volgens Jesaja 11 vers 9 zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer. En volgens Jesaja 45 zal alle knie zich buigen voor de Heer. En iedere tong zal zijn naam belijden. Het zal een tijd zijn van ongekende vrede en veiligheid. In Jesaja 2 vers 4 staat, ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. En ook de natuur. En het dierenrijk zal een totaal ander beeld laten zien. Volgens Jesaja 11 vers 6 zullen de wolf en het schaap samen zijn. Zullen de leeuw en het vee samen weiden. En zal het kind spelen bij het hol van een adder. En waar zijn de gelovigen dan? Waar is de gemeente dan? In de eerdere studie heb ik al de vraag gesteld, misschien heb ik die ook wel aan u gesteld. Waarom krijgen de gelovigen eigenlijk een lichaam? Die heb je in de hemel niet nodig, dat lichaam. En waarom krijgen we dan dat lichaam bij de wederkomst en ook allemaal tegelijk? Samengevat in de benaming eerste opstanding. Wel, ook dit hebben we letterlijk op te vatten. Ik ga ook wat de opstanding betreft niet voorbij aan allerlei discussie en vergeestelijking rond dit onderwerp. Ik zeg simpelweg, is Jezus lichamelijk opgestaan? Is Jezus lichamelijk opgestaan? En heeft de omgeving het gezien? En hebben ze het vastgesteld? Hebben ze het getast? Ja. En wat zegt het woord? Dat het met ons precies zo gaat. Dat het met ons precies zo gaat. We zullen aan hem gelijk zijn. We zullen aan hem gelijk zijn, zegt onder andere Paulus in Filippenzen 3 vers 20. En de reden daarvoor is dat we dat lichaam krijgen, omdat de heiligen, en dan hebben we het over gelovigen, gelovige Joden en heidenen, hè? We moeten dat wel goed onderscheiden. Gelovige Joden en heidenen, gelovige Joden horen tot de gemeente. Gelovige Joden en heidenen, die komen lichamelijk, net als Jezus. En ze zullen met hem regeren de 1000 jaar. Want met de verschijning van Jezus, lichamelijk, komen ook de gelovigen mee. Zo lezen we in Colossenzen 3 vers 4. Ook wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid, zegt Paulus. Gods woord geeft talrijke openbaringen waaruit te lezen valt dat de heiligen, de gelovigen dus met Christus, de wereld zullen regeren. Zelfs Daniël spreekt daarover, als u daarin geïnteresseerd bent, Daniël hoofdstuk 7 en volgend. En in Openbaringen 20 vers 4 hebben we dan net gelezen, en zij zetten zich op tronen. Zij zetten zich op tronen. De heiligen dus als medebestuurders. Dus we komen volmaakt, lichamelijk, naar lichaam en ziel, aan dat verheerlijkte lichaam van Jezus Christus gelijk, met hem naar deze wereld, die ook in die 1000 jaar nog steeds dezelfde wereld is als we die nu kennen. Alleen de verderfelijke invloed van Satan is er niet meer. En dat leidt, zo hebben we al net gezegd, tot opmerkelijke veranderingen. We hebben gehoord van dat er geen oorlogen meer zijn, dat er geen twisten meer zijn, van opmerkelijke veranderingen in de natuur, dat er zelfs geen wilde dieren meer zijn. Want die waren ook niet bedoeld om vanaf het begin wild te zijn. En met recht zeggen we dan ook van mensen nog aan toe, wat een prachtige tijd moet dit zijn. We kunnen ons er geen voorstelling van maken als we letten op alles wat er gebeurt vandaag de dag in deze tijd. Nauwelijks een voorstelling van maken. Ja, dit is een ideale situatie. Hè? Daar kun je naar verlangen. En toch moet ik nu iets gaan zeggen wat ik dan liever maar niet zeg, maar het is dan wel zo. Volmaakt is het nog niet. Je kunt je nauwelijks voorstellen, maar volmaakt is het dan nog niet. Want het wachten is op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik moet ook, ondanks deze prachtige situatie, een bijna paradijsachtige situatie, een triest feit melden. Triest, ja. Want wat zien we als Satan wordt losgelaten? Wat zien we? Deze ideale omstandigheden leiden niet tot bekering van de volkeren die in die tijd nog naast de heiligen dus de aarde bewonen. De slag van Harmageddon direct na de komst van Jezus op de Olijfberg betreft niet de hele wereldbevolking, die is wel uitgedund, maar het geldt een aantal koningen met hun legers onder aanvoering van de antichrist. De Heer Jezus komt niet terug naar een lege aarde. Om daar dan over te gaan regeren. Trouwens in Openbaringen 20 vers 3 kunnen we al lezen dat er sprake moet zijn van de andere volken, de volkeren die vanuit de vier hoeken, staat hier, verzameld zullen worden. He? Bij het loslaten van Satan. Als de Satan weer losgelaten wordt, dan blijkt dat men toch weer, je begrijpt er toch niks van? Je snapt er toch helemaal niks van? Dat als hij losgelaten wordt, dat velen dan toch weer onder dat koninkrijk en onder dat vrederijk uit willen. Er wordt een gigantisch leger op de been gebracht, aangeduid met de termen Gog en Magog. We kunnen dat lezen in Openbaringen 20 vers 8 hebben gedaan, maar ook Ezechiël 38 en 39 spreekt erover. Maar vuur uit de hemel zal hen vernietigen. En ook Satan zal geworpen worden in de poel van vuur. En daarna geeft Jezus de macht over aan God de Vader. En staan we aan het begin van het eeuwige koninkrijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En nu, ja, wat moeten wij nu met dat woord, hè? Toch? Wat moeten wij nu met dat woord? Nou, wij moeten ons gewoon simpelweg voorbereiden op deze regeringsperiode. Ja, wij moeten ons gewoon voorbereiden op de regeringsperiode samen met de Heer. Een periode dat het goede het kwaad overwint. Dat gerechtigheid het onrecht vervangt. Dat oorlog vervangen wordt door vrede. Armoede door overvloed. Ziekte door gezondheid, kortom. En als je nou beseft dat je dit zult meemaken en er zelfs een actieve rol in zult vervullen, dan wil je daar toch met al je tijd en al je energie je op voorbereiden, of niet? Ja. Helaas wordt dit enthousiasme al jarenlang getemperd in de kerken, in de gemeente, door de leer dat onze plek in de hemel is. En anderen zich dus maar met die wereld moeten bezighouden. Wij zitten gemakkelijk achterover te wachten tot het komt. Huh? Ja. Maar als we ons door Gods woord hebben laten vertellen en overtuigen dat onze toekomst wel degelijk op aarde ligt, dan is het nog niet te laat om ons met die voorbereiding bezig te houden. En eigenlijk zou ik u willen uitnodigen. Ja. Gistermiddag was ik in Geldermalsen. Daar ben ik gevraagd om een lezing te houden over de ontstaansgeschiedenis van onze Vrije Evangelische Gemeenten. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. Maar in het voorgesprek kwam iemand naar mij toe. We kwamen even zo wat aan de babbel met elkaar. En toen zei hij tegen me van, joh, ik ben in Israël geweest. Ik ben in Israël geweest. En ik heb Jeruzalem gezien. Ik zeg, maar prachtig man. Prachtig. Ja. Hij zegt, en jij? Ik zeg, ik ben er nooit geweest. Maar ik ga er wel naartoe. Wanneer ga je daarheen dan? Ik zeg, als Jezus weer komt. Ja. Dan ga ik samen met hem lichamelijk naar Jeruzalem toe. Om met hem te regeren. Nou, wat zou het nou fijn zijn? Ja, als u daar nou ook bij was. Hè? Als ik dan inderdaad rondkeek en dacht van, hé, hey, kijk. Ja, ik nodig u graag uit om inderdaad met mij mee te gaan naar Jeruzalem. Naar die tijd van 1000 jaar vrede. Om met de Heer over de volkeren te regeren, die te leiden, enzovoort, enzovoort. Want daar gaat het in feite om. Wel nu, als we ons nu door Gods woord hebben laten vertellen, overtuigen nogmaals, dat onze toekomst wel degelijk daar ligt, dan is het nog niet te laat om ons met die voorbereidingen bezig te houden. En hoe doe je dat? Voorbereidingen, dat betekent leven bij Gods woord. En volgen in zijn spoor. Dat wil zeggen, groeien in een heilige levenswandel. En standvastig en overvloedig zijn in het werk van de Heer. In de wetenschap
dat volgens 1 Korinthe 15 vers 58 onze arbeid in de Heer nooit te vergeefs is. Nou, ik heb u al uitgenodigd, maar ik wens u en mijzelf ook een goede voorbereidingstijd toe. Tot zegen voor onszelf en tot zegen voor de wereld waarin we nog steeds zijn. Want deze wereld is uw en mijn verantwoordelijkheid. En die gaan we straks samen met de Heer leiden. Amen. Zullen we gaan zingen? ...839... Weldra komt de Heer op aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden. 839, de drie coupletten. Zullen we samen danken? Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit heerlijk uur van samen zijn. Dank u Heer voor de blijmoedigheid waarmee we ook onze liederen mochten zingen. We danken u Heer voor dat wonderbare evangelie, dat woord van u wat we hebben gelezen. En van waaruit u ons ook hebt willen informeren over uw plannen. Plannen die zich naar de volleinding spoeden. Want Heer, we zien om ons heen dat de problemen groter en groter worden, dat de nood zich verdiept. En dat ook zij die leiding willen geven en moeten geven aan deze tijd, regelmatig met de handen in het haar staan. Omdat men het niet meer weet Het wordt te groot. En dan weten we, Heer, vanuit uw woord, dat deze tijd wachtende is op die grote leider. Die leider die u een poos de tijd geeft om te laten zien wat hij wil, om vervolgens te ontdekken dat u de machtige bent. Dat u de overwinnaar bent. En dat de komst van het vrederijk niet valt tegen te houden. En dat het eeuwig koninkrijk daarin ook zijn begin vindt. Heer, we danken u dat uw woord ons heeft verteld dat we samen met u in deze wereld zullen regeren, leiding zullen geven aan een wereldbevolking die dan nog bestaat. In ongekende omstandigheden. Zodat er vreugde is en dat er blijdschap is en vrede is. Heer, om vervolgens te ontdekken dat de natuurlijke mens toch altijd beïnvloed wordt door Satan. En toch hij weer kans ziet om mensen op het verkeerde been te zetten en ze te brengen inderdaad tot een daad van agressie tegen u en tegen de uwen. Maar dat dat niet lukken zal. Geen mensenhand komt eraan te pas, bij Armageddon niet. En ook bij Gog en Magog niet. Want Heer, vuur uit de hemel zal al deze tegenstanders verdelgen. Maar wij hebben mogen horen, Heer, dat we met u terugkeren op deze aarde. Op die plek daar waar het nog altijd roerig is. Maar er vrede zal zijn. En dat we met u invulling mogen geven aan die vrede. En aan die gerechtigheid. En aan een samenleving waar men blijdschap in ondervindt. Heer, ons gebed is dat we dit serieus zullen nemen, dat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, nu en ook straks. En dat ons deze tijd gegeven is om ons voor te bereiden op die ook voor ons volstrekt nieuwe situatie. Volmaaktheid. En in volmaaktheid met u. Regeren. Heer, laat ons houding in ons gedrag daartoe zichtbaar mogen worden nog in deze tijd. In het besef dat het prachtig is wat ons wacht. Maar dat u ook niet wilt dat er maar iemand verloren gaat. Maar dat allen behouden worden en zullen delen in die machtige toekomst. Heer, maak ons tot waardige dienstknechten in uw dienst, totdat u komt. Amen. We willen zingen met elkaar 722 als slotlied. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon, hoor hoe het hemelsloflied al verwint in heerlijk schoon. 722. En ik stel voor dat we dat maar staande doen.
genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen, totdat Jezus komt. Amen.